Rondom over de slag op de Zuiderzee.
Die slag op de Zuiderzee, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Een ja, mooi verhaal. Het is iets gruwelijks, want het is natuurlijk gewoon oorlog.
Ja, ja, zeker.
En wij waren in oorlog met de Spanjaarden in 1573. Aan het begin van de 80-jarige oorlog. Maar het gekke is eigenlijk dat die slag op de Zuiderzee is historisch gezien een beetje ondergesneeuwd. Die is nooit echt in de historie, in de geschiedenisboeken goed terechtgekomen. Je kan er best wel wat over vinden hoor, maar we weten allemaal van Leiden ontzet, we weten allemaal wat er in Haarlem is gebeurd, Alkmaar Victoria, ja. Dat wordt al 125 jaar gevierd.
Ja, die hebben dat goed opgepakt.
Die hebben dat goed opgepakt en ik heb nog in een oude kroniek van Horen gevonden, van ergens rond 1890, wordt daar gezegd van wat raar eigenlijk dat Horen daar niks aan doet. Want die slag, dat is eigenlijk 3-4 dagen na Alkmaar Victoria op 8 oktober, is hier een enorme slag geleverd. En wat raar eigenlijk dat daar nooit aandacht aan wordt besteed. Maar nou heeft Horen dat wel eens wat geprobeerd en dus ook zo'n 50 jaar terug. Daar zijn zelfs nog oude zwart-wit beelden van dat ze toen een slag hebben nagespeeld. Maar dat was toen die dag een beetje mistig. Dus dat, die beelden, dat stelt allemaal niet zoveel voor. En ik geloof dat het hele feest ook een beetje in het water is gevallen toen. Maar goed, dat was wel een aanzet. Hebben ze geprobeerd te geven om die slag te vieren. Want het is wel een heel, het is wel een heel mooi verhaal wat zich hier in Horen, voor de kust van Horen heeft afgespeeld. En dus redelijk onderbelicht is gebleven. En nu is het eigenlijk zo gekomen dat 2023, dan is het 450 jaar geleden. En het is een mooi verhaal om nu ook te gaan vertellen. Dit jaar doen we dat al op 8 en 9 oktober. In het weekend van 8 en 9 oktober. Eigenlijk als voorproefje naar volgend jaar, naar de 450-jarige, naar de viering van 450 jaar.
Een voorproefje.
Ja.
En waaruit bestaat dat voorproefje?
Het voorproefje dat bestaat eruit dat we...
Ja, we kunnen elkaar nog wel een keer spreken voordat het in...
Dan kan ik nog wel even heel goed zeggen wat er allemaal gebeurt.
Ja.
Nou, eigenlijk even in het kort. We hebben op zaterdag 8 oktober, zaterdagavond vooral. We beginnen eigenlijk al met een lezing van Oud-Horen in het Forestehuis over Willem van Oranje. Carillon, dat gaat een paar keer het Wilhelmus spelen, maar s'avonds hebben we dan het culturele programma. We hebben een cultureel programma samengesteld wat begint in de Oosterkerk, officiële opening. We weten nog niet of de wethouder of de burgemeester daar achter de présence geeft. Ja. Misschien allebei wel.
Ja, daar zullen ze nog om knokken.
Daar zullen ze nog om knokken. Ze moeten daar even een slag leveren.
Ja.
Maar we beginnen in ieder geval in de Oosterkerk. Daar is dus het programma. Levi Noé komt ook. Maar ook het Chantecor. Nou ja, goed, er is van alles te doen daar. Er komen 8 schilders. Die komen de slag schilderen op hun eigen manier.
Oh.
Op een paneel van 1 bij... Ik heb begrepen, zo'n 8 meter, 1 bij 8 meter.
Oh, dat is
en dat wordt een soort action painting, dus dat wordt ook een heel mooi iets.
Ja.
Er zijn panelen die heeft het Westfries archief gemaakt. Voor alle Westfriese gemeentes zijn er panelen gemaakt die betrekking hebben op het verhaal van die gemeente met de slag, of in ieder geval de geboorte van Nederland, waar de slag eigenlijk ook een onderdeel van is. En daarna kan het publiek uitwaaien over de stad. In de hele binnenstad zijn activiteiten van zo ongeveer tussen 8 en 11. Dat zijn dan het Westfries Museum, bijvoorbeeld Ad Gering, die vertelt iets over de beker van Bossu, die daar nog steeds in het Westfries Museum staat. Dat is Bossu, de admiraal, de Spaanse admiraal,
ja,
die hier zijn nederlaag heeft geleden en 3 jaar gevangen heeft gezeten in Horen. Dat is dus het Westfries Museum. We hebben in een boterhal, we proberen steeds muziek en dan weer een vertelling of een stuk theater. En dan steeds afwisselend. Nou, dat is dus in de boterhal zo, dat is in Hotel Maria Kapel zo, Statenpoort, Expost, de bibliotheek. En nu vergeet ik er vast ook nog wel één. 7 locaties zitten we. En Daar is dus een heel cultureel programma. En dan sluiten we weer af in de Oosterkerk. Dus dat is eigenlijk het culturele voorproefje. Ja. Zondag, dan gaan we eigenlijk de stad in. We hebben een nautisch programma. Vaar het erfgoed komt met een aantal schepen naar de vismarkt. Daar zijn ook tenten, daar zijn ook jeugdactiviteiten. Er komt een grote klimmuur. Je kan in een mast klimmen. Want dat heeft Jan Haring gedaan natuurlijk.
Ja, ja, maar ze komen naar de vismarkt. Kunnen die allemaal onder de brug door dan?
De Hoge Brug gaat open.
Oké.
Okay. Ja, en dan...
die gaat niet vaak open.
Die gaat niet vaak open. En nee. we proberen die dag, elk uur, elk heel uur, proberen we de brug open te zetten. Zodat er schepen van Vaar het Erfgoed, maar ook van... ik probeer nog met de zeeverkenners bijvoorbeeld er ook bij te zijn... Clean to Anywhere komt met de nieuwe schepen.
Oh,
die komen ook door de Hoge Brug. Dus nou ja, alleen als die Hoge Brug open is, dat is al even. Dan gebeurt er al wat. En die gaan allemaal naar de vismarkt toe. Daar zijn dus allerlei activiteiten. Er is ook theater en vertellingen. Admiraal Bossu. Simon Laan, stadsgids, die staat daar te vertellen als admiraal Bossu en staat zijn verhaal te vertellen. Wat ook heel mooi is dat er reenactment is. Dus in het plantsoen op het Venitse, daar is een complete eenheid van de geuzen. En daar is een geuzenkamp, wordt daar opgericht. Okay. En soldaten van de geuzen marcheren door de stad. Vanaf de Rode Steen tot aan het Houten Hoofd.
Oh ja, ik viel een beetje stil, dat ik die Engelse term, ik denk wat we hebben.
Reenactment, ja.
Ja, ik denk, waar gaan we het nu over hebben?
Ja, het is reenactment. Ik ben er ook niet in thuis, moet ik zeggen. Er was nog een andere term, die ben ik nu alweer kwijt. Action, play, roleplay, action, nou ja, zoiets. In ieder geval, het zijn mensen die in hun vrije tijd dit soort dingen doen. Compleet verkleed, maar ook... ook heel stipt. Dit is de Compagnie te Voet, heten zij. Okay. En dat is een groep die zich heel strikt houdt aan hoe men toen, zo eind 16e eeuw, hoe men toen gekleed ging ook en wat voor wapens er toen gedragen werden en hoe dat marcheren ging. De complete historische achtergrond, daar houden ze zich heel goed aan. Ze zijn ook in Grollo, ze zijn ook in Den Briel, dus waar er evenementen zijn, daar zijn zij ook vaak vertegenwoordigd. En dat doen zij dit jaar dus ook groot in het plantsoen van het Venitse. Ze hebben een tentenkamp neer. Maar ze doen dat ook in samenwerking met bijvoorbeeld met Allemansend. En dat is ook weer zo'n reenactment groep, maar die zitten vooral op het water. Dus die varen ook weer door de Hoge Brug heen. En er zal wel wat spektakel komen. En wat we natuurlijk ook dit jaar hebben, is de halve maan aan het Houten Hoofd.
Ik wil hem er wel over
beginnen. Die is er ook. Dus die zal ook door Allemansend wel even geënterd worden, waarschijnlijk.
Dus die halve maan komt dit jaar al?
Klopt. Ja, we hebben een afspraak gemaakt met de halve maan, dat ze op zaterdag, 8 oktober, komen ze rond een uur of 12. Exacte tijden moeten we afspreken, maar in een vervolggesprek, dan weet ik het zeker. Okay. Maar dan, of dus weet ik de exacte aankomsttijd, hoop ik. Want dat hopen we ook met saluutschoten te kunnen doen. Dat zit allemaal nog met een beetje, zit allemaal nog op het vergunningentraject natuurlijk. Want je kan niet zomaar een saluutschot afschieten.
Nee, dat ik zou je tegenhouden als je het wel doet, hè?
Ja, maar ja, dan ben je te laat.
Het moet allemaal wel,
Het moet allemaal natuurlijk volgens de voorschriften. Maar goed, dat komt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, want het is gewoon een feest. Halve maand komt weer hier. Vaar de haven in rond een uur of 12 zaterdagmiddag. Ligt het hele weekend aan het Houten Hoofd en is van 12 tot 5 gratis te bezoeken. Dus mensen mogen gratis bij het Houten Hoofd genieten van de halve maan.
Dat vind ik wel heel curieus.
We hebben budget van de gemeente om het al dit jaar te vieren.
Vanuit halve maan hier gehad.
Ja, dat doe ik daar wel.
We hoeven de discussie hier niet over.
Nee.
Maar hij is helaas vertrokken.
Hij is helaas vertrokken. Maar hij ligt gewoon in Volendam.
Ja, maar om erop te mogen moest iedereen een kaartje kopen.
Ja. Nou ja, anders kon het ook niet toe. En dat kan steeds. Dan in Volendam kost het natuurlijk ook om daarop te komen.
Ja, natuurlijk.
Maar wij hebben gezegd, of misschien vanuit de organisatie van die Slag op de Zuiderzee, die we dus weer vanuit Stichting Hoorn Kunst en Cultuur doen, met een projectteam moet ik nog wel even noemen, vanuit de PR met Marja Vleerla, vanuit het culturele veld met Ingrid Dokter van Op Roet. Stellen we dat samen en met de medewerking ook ja. van een aantal mensen vanuit de gemeente Hoorn. Zitten we in het project in en ja, hebben we gezegd, ja, dit is natuurlijk een hele mooie publiekstrekker. En ja, we hebben gewoon voor dat weekend gezegd, we willen alles gratis doen. Al die activiteiten. Dus ook de halve maan. Dus wij kopen gewoon die halve maan, halen hem gewoon hierheen. En dan mag het gratis voor het publiek bezocht worden. Dus, nou, okay. Dat is van 12 tot 5 op zaterdag en van 11 tot 5 op zondag.
Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Het schiet mij meteen te binnen.
Ja.
Nou, kan ik niet op zijn naam komen. De man achter de watertaxi.
Bram Nijhuis.
Bram, ja.
Ja, die vaart om deze kant op.
Ik wou zeggen, Bram zal de kapitein
zijn. Ja, maar Bram hebben we ook nog bereid gevonden om met de watertaxi vanaf de vismarkt, zondagmiddag, ook nog even met zijn bootjes te komen.
Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk wel
eens. Ja. Maar hij gaat inderdaad de halve maan dan zondagavond weer terugvaren.
Ja, 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 ja.
En ondertussen is ook op zaterdagavond de halve maan ook prachtig te zien in het donker, want ze hebben daar schijnt. Ik heb dat niet gezien, maar ze schijnen een hele mooie verlichting in het schip te hebben. Dus dat is ook een plaatje aan het houten hoofd op de zaterdagavond.
Ik heb ooit in een bootje van een watertaxi gestaan.
Ja.
Om hem binnen te halen ooit. Zo
oh ja. Ja, dat is ja, ook een feest.
Dan ben je wel onder de indruk hoor.
Ja, ja dus, want dat was een spektakel natuurlijk.
Dat was heel bijzonder. Schip. Ja. Ja. Maar dat is dan de halve maan.
Ja.
En dat is dus... Wat zei je, 8 en 9 oktober?
Dat is 8 en 9 oktober. Ja, in het weekend. Kijk, de slag heeft plaatsgevonden op 11 en 12 oktober 1573.
Okay.
Maar kijk, bij Amsterdam, Alkmaar-Victorie, daar kunnen ze gewoon zeggen 8 oktober is de dag. Want het vieren is al 125 jaar. En daar nemen Alkmaar dus ook een vrije dag voor. Nou, dat is hier nog wat te vroeg. Het zou mooi zijn als we in Hoorn die kant op kunnen. Maar we hebben wel gezegd van we moeten het voorlopig maar gewoon in het weekend vieren. Wat het dichtste bij ligt. Dus we komen uit op 8 en 9 oktober. En het is best een belangrijke zeeslag geweest in die historie. Ja, we moeten terug dus naar 1573. Of eigenlijk al terug naar 1572. Dat wordt ook gevierd door allerlei steden dit jaar en volgend jaar. Want dat wordt dan gezegd, beschouwd als de geboorte van Nederland. En dat begon op 1 april 1572, Den Briel. Alfa verloor zijn bril, Den Briel. Daar begon het eigenlijk mee dat Willem van Oranje voor het eerst een stad in handen had. Het was al een tijdje hommeles. Sinds nou ja, de 80-jarige oorlog 1568, 1648. Dus het was al een paar jaar, oorlog tussen de Spaanse overheersers hier, de Spaanse koning. De katholieke koning, dat moet ik erbij zeggen.
Ja.
Want het was natuurlijk ook een geloofstrijd, het was een machtsstrijd. Dus het was een strijd op allerlei fronten.
Nou, het was in die tijd ook vooral belangrijk van wat is handig om katholiek of protestant te zijn.
Ja, dat werd het natuurlijk, dat werd het ook wel. Ja, daarvoor was het allemaal katholiek natuurlijk.
Ja, dat was het maar, ook,
maar op een gegeven moment kwam natuurlijk in 1572... kwam die omwenteling wat was het, 1566, de beeldenstorm natuurlijk hebben we gehad. Dus dat was echt een omwenteling naar het protestantisme. Het afzetten tegen de katholieke kerk, daar kwam het eigenlijk op neer natuurlijk. En dat was ook een strijd van macht, want alleen katholieken mochten natuurlijk in het gemeentebestuur bijvoorbeeld en in het landsbestuur. Dus het was een strijd op veel fronten. Uiteindelijk Willem van Oranje met zijn geuzenleger, die pakte dus als eerste die stad Den Briel. En daarmee was de toon eigenlijk gezet om, ook voor de Spanjaarden natuurlijk, om terrein terug te winnen. Dus het zijn enorme moord- en plunderpartijen en brandstichtingen geweest in die beginjaren van de 80-jarige oorlog. Historisch gezien is het dan zo dat de Spanjaarden die proberen terrein terug te winnen. Dus die branden Zutphen plat. Naarden wordt uitgemoord. Ze trekken op naar Haarlem. Dat moet zich overgeven hè, na een maandenlange belegering, waarna ja. alle soldaten en veel burgers in het Spaanse verdwenen. Dat is verschrikkelijk natuurlijk wat er allemaal gebeurd is. De legeraanvoerder, dat was de zoon van de Spaanse landvoogd Alfa, Don Frederik, die op die manier door Nederland trok. Na Haarlem trok hij op naar Alkmaar. En in Alkmaar stond hij voor de poorten en was hij eigenlijk wel zover om de stad in te nemen. En te lange leste besloot men toen om het stad rond Alkmaar onder water te zetten.
Ja, ja.
En die Spaanse soldaten, die werden ook al een paar maanden niet betaald. Ze stonden tot hun knieën in het water en toen dachten ze van, wij gaan er vandoor. En dat is natuurlijk het verhaal, eigenlijk sluit de gemiddelde geschiedenisboeken sluiten daarmee af van, nou, dan is Alkmaar victorie. Nou ja, dat natuurlijk, want de Spanjaarden trokken zich daar terug en dat was wel een enorme opsteken natuurlijk voor de geuzen. Maar Alfa, die had vanuit Amsterdam, en Amsterdam was nog steeds in handen van de katholieken, dus in Spaanse handen, zullen we maar zeggen. Alfa, die was al maandenlang bezig in 1573 om een enorme vloot te bouwen, om die watergeuzen dan op de Zuiderzee een lesje te leren, want die geuzen die hielden de Zuiderzee bezet, die gingen daarvoor liggen, waardoor Alkmaar geen handel kon drijven. En de belangrijkste handelsroutes gingen over zee in die tijd.
Ja.
Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. We hadden enorme handelsroutes vooral met de Oostzee en later ook met de straatvaart, Italië, dus de straat van Gibraltar, Spanje, Italië. Tot en met het Ottomaanse Rijk. En Amsterdam, dat was een handelsstad die ook natuurlijk aan het water lag en zijn handelsroute over water had. En die kon geen handel meer drijven met al die landen. Dus Alfa, die wilde die geuzen daar weg hebben.
Ja, doorbraak forceren.
Een doorbraak forceren en er werd een enorm slagschip gebouwd, ook de Inquisitie. Nou, dat was nogal wat, hè, want als je je schip al zo noemt, dat was al een hele beladen term toen, de Inquisitie. Want als je daar voor de Spaanse Inquisitie belandde, dan is het over eigenlijk. Dan was je je leven niet zeker. Dus, maar het slagschip, dat heette de Inquisitie. Nou, dat was zoveel man aan boord, zoveel kanonnen aan boord. De hele vloot onder aanvoering van admiraal Bossu. Die ging het water op en leverde slag met de watergeuzen. Eerst al bij, onder aanvoering trouwens van een Monnikendamse burgemeester, Dirkszoon. Ze raken slaags bij Marken ongeveer. En de geuzen kunnen zich nog maar net redden, want dat zijn eigenlijk kleine bootjes die ze hebben. En die kunnen tegen die overmacht van die Spanjaarden eigenlijk niet op. Dus dat gaat redelijk verkeerd bij Marken, maar de wind drijft ze eigenlijk uit elkaar. En de wind die drijft die geuzenvloot naar Hoorn toe, naar de nek. Zo'n beetje waarschijnlijk hout, zo in deze kom, daar komen de geuzen, daar komt de geuzenvloot terecht. En die Spaanse vloot die kan op dat moment niet volgen, maar als een paar dagen later die wind draait, dan weet de Spaanse vloot de achtervolging eigenlijk in te zetten. En die gaan de confrontatie weer aan, hier eigenlijk voor de reden van Hoorn. En dat is dan 11 oktober, dat is 3 dagen nadat het 8 oktober Alkmaar victorie heeft.
Ja, ja.
Maar dan wordt hier een enorme slag geleverd. En die geuzenvloten die zijn eigenlijk alleen maar geschikt om, vanwege hun omvang, om te enteren. En dan de vijand op die manier echt letterlijk te lijf te gaan. En dat doen ze dan ook. En de inwoners van Hoorn, die zien die Spaanse vloot hier voor de kust verschijnen. Nou, dat wisten ze al, dat er natuurlijk die slag geleverd werd door Marken. En die zagen die bui wel hangen. Ze hadden, Horen heeft kanonnen en manschappen geleverd aan Alkmaar om daar die slag te leveren. Maar hier zaten ze dus zonder. Dus wat er nog over was in Alkmaar, hebben ze zo snel mogelijk hier weer teruggehaald. Ze hebben in de Oosterkerk, hebben ze een heel groot, in de Oosterkerk, een heel groot smidsvuur aangelegd. Waar alle inwoners, wat ze maar van metaal hadden, wat geschikt was om nog kanonnen en kanonskogels te maken. Dat hebben ze ingeleverd tot en met het hek van de grote kerk op het kerkplein. Dus een prachtige hekomeen, dat hebben ze in het smidsvuur gegooid. En ze hebben er kanonnen van gemaakt. En dat hebben ze op de dijk gezet. En ze hebben kanonskogels ook weer met roeibootjes naar de geuzenvloot hier. Want dat was allemaal niet voor de deur natuurlijk. Dus hebben ze gebracht, ze hebben gewonden afgevoerd, ze hebben proviant weer geleverd, zodat die slag hier geleverd geworden en dat die Spanjaarden maar verslagen konden worden, want ze wisten natuurlijk wat er in Naarden was gebeurd, in Zutphen, in Haarlem, dan zou het niet goed aflopen met Horen, dat zou gewoon plat gebrand worden. Nou, gelukkig kwamen Spanjaarden niet aan wal, sterker nog, de Geuzen hebben op een gegeven moment de strijd gewonnen. En dat kwam vooral door een helder verhaal, het helder verhaal van Jan Haring. Een, zoals wordt gezegd, Ophelius, kroniekschrijver, een Horense matroos, dat weten we niet zeker. Monnikendam zegt, dat was een Monnikendamse matroos. We weten niet waar hij vandaan komt, het kan ook een fictieve naam zijn natuurlijk, een soort Jan Jansen.
Ja, ik wou zeggen, als Haring is, dan klinkt het wel erg Horenaars of Horenees.
Ja, dat wel. En ik zou ook wel graag een geboorteakte, ik hoop dat dat nog ergens in het archief naar boven komt, van Jan Haring, geboren in Horen, het zou fantastisch zijn. Maar we weten dat niet zeker waar hij vandaan komt, maar dat er een matroos, Jan Haring, is op een gegeven moment vanuit die vanuit een geuzenschip wat de Inquisitie geënterd heeft, is hij dat wand van de mast van de Inquisitie ingegaan en heeft daar die admiraalsvlag vanuit dat admiraalschip gehaald. En dat was een teken eigenlijk voor de andere schepen, van de andere Spaanse schepen, van de admiraal geeft zich over. Wat is er aan de hand? Waarom strijkt de admiraal de vlag?
Ik moest denken aan een Tom Poes bedenken een list.
Ja, want dat was echt een list. Dat was het communicatiemiddel. Je had voor de rest geen communicatiemiddel met de schepen onderling. Maar als er een admiraalsvlag gestreken wordt, uit de mast gehaald wordt, ja, dan is het niet best. Dus die Spaanse schepen die dat zagen, die zijn allemaal rechtsomkeerd gegaan. Die zijn gevlucht, achterna gezeten door de geuzen. En hier en daar ook nog wel geënterd tot de bodem gebracht.
Ja, vast wel.
Ja, maar en een aantal hebben ook Amsterdam, de veilige haven Amsterdam, wel bereikt waarschijnlijk. De Inquisitie, daar is nog de hele nacht en de volgende ochtend is daar nog slag geleverd. Dus tot we praten over 12 oktober en pas 's ochtends vroeg, 12 oktober, geeft Bossu zich over. Met zo'n 200 van zijn soldaten. Die Inquisitie, ja, wat daarmee gebeurd is, die is waarschijnlijk wordt gezegd dat die hier naar de haven is gesleept en dat hout is misschien wel in allerlei huizen of weer in schepen hier, want het schip was natuurlijk enorm gehavend. Maar het hout zal ongetwijfeld weer hergebruikt zijn.
Ja,
dus
ja.
Wie weet dat er wel ergens in, wat zullen we zeggen, misschien wel in het Westfries Museum een leuk stukje hout is van de Inquisitie. Het zou zomaar kunnen. Maar de Inquisitie schijnt hierin gesleept te zijn. Jan Haring die heeft het niet overleefd, want die is uit de mast geschoten. Zijn lichaam is hier opgebaard in het stadhuis, wat toen nog op de Rode Steen stond. Bossu is in een optocht als gevangene met zijn 200 soldaten hier in een optocht door de stad gevoerd. De admiraalsvlag van Bossu heeft jarenlang in de Grote Kerk gehangen, maar die Grote Kerk is afgebrand in 1838, dus daar is niks meer van over. Bossu heeft hier 3 jaar gevangen gezeten in de Korte Achterstraat, achter de Hema. In het toenmalige weeshuis.
Bij de Maria Kapel.
Ja, de Maria Kapel, daarnaast eigenlijk.
Ja.
En ja, dat was natuurlijk ook een oud kloosterterrein, wat doordat de katholieken hier de stad uit waren gejaagd een jaar daarvoor, in 1572, waren die kloosters hier ook allemaal natuurlijk overgegaan naar de staat. En daardoor kon Bossu ook in het toenmalige Mariaklooster worden opgeborgen. Dat had nog geen functie, maar dat had hiermee een functie. En zijn soldaten daar, want Bossu is later, na 3 jaar, is hij vrijgekomen. En heeft zichzelf later nog weer in het kamp van Willem van Oranje begeven. Dus die is omgeturnd. Later nog met zijn 200 soldaten, hoe het daarmee afgelopen is, die zijn geruild voor een groot deel. Marianne, veel slechter in de kerkers van het stadhuis. Dus maar diegenen die het overleefden, die zijn geruild tegen burgers en soldaten in Haarlem. Dat is het verhaal.
Het is met een verhaal.
Dat is wel een verhaal, ja. En eigenlijk kun je zeggen dat die slag op de Zuiderzee, dat is een verhaal van heldendom natuurlijk, maar vooral ook een vrijheidsstrijd geweest, hè, in die geboorte van Nederland, waarmee Nederland zich vrij heeft gemaakt van die Spaanse bezetter. Die 80-jarige oorlog duurde natuurlijk, dit was in 1573, dus dat is, die 80-jarige oorlog was net 5 jaar begonnen.
Ja.
Maar die Spanjaarden zijn hier nooit meer geweest. En wij konden, wij hebben eigenlijk, de Geuzen, hebben die Zuiderzee dus bezet gehouden voor Amsterdam. Amsterdam kon op dat moment dus jarenlang geen, want die bleef nog jarenlang in Spaanse handen, kon geen handel drijven. Maar West-Friesland kon dat wel. Hoorn kon dat wel. En Hoorn werd natuurlijk een enorm welvarende stad. En die kon zich ontwikkelen met Enkhuizen en Medemblik tot grote havensteden. Die handel konden drijven, weer vrij handel konden drijven met Oostzee, met de Scandinavische landen, met Letland, Estland, Litouwen, waar heel veel graan vandaan kwam bijvoorbeeld, wat we weer brachten naar Italië. Dus de Nederlanders werden ook wel de vrachtvaders van Europa genoemd in die tijd, en vooral in die 17e eeuw. Ook de ontdekking van het fluitschip van de, dat was ook een Hoornse uitvinding door de Lyonne. Weer een ander verhaal, maar wel 25 jaar na de slag.
Ja.
Hadden we hier zoveel scheepswerven en hadden we hier zo'n goed scheepstype gebouwd dat we in heel Europa eigenlijk gewoon van de ene haven naar de andere haven gingen om daar spullen te halen en te brengen. En dat heeft dus Hoorn en Nederland ook heel veel rijkdom gebracht. En daarmee natuurlijk ook het pad geëffend voor een gewapende strijd tegen de Spanjaarden. Want er was ook kapitaal natuurlijk voor nodig. Dus we werden een geduchte tegenstander van de Spanjaarden.
Een indrukwekkend verhaal.
Het is zeker een indrukwekkend verhaal.
Ik ben plots op een idee gekomen. Ja. Dat wij gewoon vanaf begin oktober een nieuw bordje op het standbeeld van J.P. Koen plakken.
Ja.
En dit was Jan Haring.
Ja.
En dan een bordje erop.
Ja, ook zeggen dat er niet.
Nee, want waarom hebben wij geen standbeeld van Jan Haring?
Ja, het is heel gek eigenlijk dat we hebben een Jan Haring steeg. En eigenlijk is die steeg ook pas gekomen eind 19e eeuw. Dus die steeg is nog helemaal niet zo oud. Er stond daar een grote bierbrouwerij.
Een steegje.
Een steegje. Terwijl we zouden hem best hier op het midden van de Roodsteen kunnen hebben. Ja,
ja,
ik ben voor.
Ja.
Alhoewel, Lyonne zou ik ook wel een goede vinden. Uitvinden van het fluitschip is ook wel een hele mooie.
Ja.
Nou ja, goed.
Komen er in dat weekend komt Hoorn ook vol te hangen met vlaggen die niet omgekeerd worden opgehangen?
Ja, wat mij betreft wel. Ik zou het heel mooi vinden als alle ondernemers en iedereen. We hebben heel veel Hoornse vlaggen. De horeca heeft ook heel veel.
De Hoornse vlag is
die hebben natuurlijk een prachtige Hoornse vlag met de eenhoorn erop. Ik zou het heel mooi vinden als die kan vlaggen. Maar natuurlijk ook de Nederlandse vlag. Ik zou het zeer toejuichen als we dat in dat weekend al eens doen.
Ja, feestelijk.
Ja. Ja, en ik wil dat ook zeker proberen om de bewoners van Vismarkt, Appelhaven, Nieuwedam, Veermarkt, om zeker in de haven die vlaggen dan daar te hebben. Want dit is gewoon een heel feestelijk iets voor Hoorn. En het is een aanloop dus, maar een flinke aanloop eigenlijk al. Hè. We hebben de website Slag op de Zuiderzee, daar staat het hele programma op. We hebben een hele social media campagne, hè, dus de Facebookpagina. Die ook vertelt wat er allemaal te doen is in dat weekend. En we hebben hiermee eigenlijk willen we, het is een voorproefje voor volgend jaar, maar we hebben hiermee, we proberen hiermee ook echt een hele goede basis neer te leggen. Het verhaal te vertellen, wat er dan gebeurd is. En ook dat vrijheidsverhaal, horen viert de vrijheid. Nou, doe dat vooral, want daar is ook nog, ook in deze tijd is daar natuurlijk heel veel. Het is, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ook voor hele grote groepen in onze samenleving is dat niet vanzelfsprekend. Dus daar kan horen ook absoluut nog, hè, dat hebben we ook als ondertitel, horen aan de slag. Want daar moet horen ook mee aan de slag. Ja. En iedereen moet daarmee aan de slag. Dus ik denk dat we een heel mooi verhaal hebben wat horen ook verder kan brengen in zijn city marketing. Het is een heel positief verhaal. Het is 8-9 oktober is ook nog eens het begin van de regenboogweek. Nou, daar zit natuurlijk ook die LHBTIQ-gemeenschap. Heeft ook wel een vrijheidsissue, zullen we maar zeggen.
Ja.
Hoe vrij ben je om dat jouw persoonlijkheid
om te zijn wie je bent.
Om te zijn wie je bent. We hebben daar ook de medewerker van. We hebben daar ook optredens van. Dus een goede samenwerking daarin. En we hopen gewoon dat dit weekend, 8 en 9 oktober, een mooie aanzet zal zijn om het volgend jaar, het 450 jaar bestaan, om dat echt heel groot te vieren. Misschien zelfs met het stadstrand erbij. Hè. We hebben dan een mooi stadstrand waarbij we misschien leuke dingen kunnen doen met de marine bijvoorbeeld. Eens kijken of die aan wil haken.
Ja, voor de luisteraars, Ron, een glimlach van oor tot oor.
Ja, ik verheug me daar nu al op. Eens kijken wat we allemaal kunnen verzinnen voor volgend jaar. Dat wordt dan echt groot. En we willen ook, en de gemeente wil het ook, hier een jaarlijks evenement van maken. Net zoals Alkmaar Victorie, een jaarlijks evenement. Ik weet nog niet precies wanneer het volgend jaar gaat plaatsvinden. Dan moet het dan per se op die 11 en de 12 of in een weekend. We zien dat allemaal wel. Dit jaar maken we er een mooi voorproefje van.
Rondom, ik wil je hartelijk bedanken voor je uitgebreide toelichting.
Graag gedaan.
Dit is Hoorn Radio. Hoorn Radio.